We zijn nu aangekomen bij seizoen 2. En ja, jeetje, wat een ride was het afgelopen jaar met de ondernemers die ik heb gesproken, met de opdrachten die ik heb mogen uitvoeren, met eigenlijk alles wat ik heb mogen doen, al het moois wat ik heb mogen aanpakken, maar ook met de dieptepunten, de dalen die ik heb mogen ervaren in het ondernemerschap zelf en welke ik ook door de tijd heen steeds meer met jullie zal gaan delen, omdat het ook gewoon hoog nodig is. We kunnen natuurlijk allemaal wel zeggen zoveel, ondernemerschap is mooi en altijd leuk en je hebt je vrijheid, maar je vrijheid komt ook met een prijs. En die prijs is ook geen winst genereren of geen omzet genereren om het nog erger te maken. En de prijs is dus dat je het moet afkopen met het feit dat je minder hebt en dat je het gewoon even met minder moet doen. En dat is natuurlijk oké, dat is helemaal prima. Maar ik wilde eigenlijk dit seizoen met jullie aftrappen. Door jullie eigenlijk, nou ja, mijn origin story te vertellen. Door jullie te vertellen waar ik vandaan kom en wat ik allemaal doe. En waarom ik dingen doe op de manier waarop ik het doe. Dus ja, daar gaan we dan. Alright. Nou, zoals jullie allemaal weten, mijn naam is Geneviève. En nou ja, op het moment dat ik dit opneem ben ik 30 jaar. En ik onderneem nu al sinds dat ik 17 ben? Ja, ik was 17 toen ik begon. Moet je nagaan. En ik heb ook heel erg lang in loondienst gewerkt. Dat heb ik ook mogen meemaken. Ik heb heel vaak dingen haaks op elkaar gedaan om zo alles aan te kunnen vullen. En om ervoor te kunnen zorgen dat ik eigenlijk altijd goed rond kon komen. En nou ja, dat vond ik eigenlijk altijd heel belangrijk. Dus ik heb ook alle respect voor ondernemers die dat zelf ook tegelijkertijd doen. Dus die zoiets hebben van, weet je, ik ga ondernemen, maar ik blijf daarnaast ook in loondienst werken. En heel veel mensen zeggen, ja, weet je, als je maar één ding je focus geeft, dan groeit dat. En dat is ook wel zo. Maar het is ook heel belangrijk om in te zien dat je gewoon een beetje vastigheid nodig hebt. En dat je voor jezelf moet zorgen. Of voor je gezin. Of voor een ouder iemand in je familie. Of, nou ja, weet je, allemaal dat soort dingen. En voor mij is de reden dat ik het heel vaak haaks op elkaar heb gedaan ook wel de reden. Omdat ik eigenlijk als kind had ik geen goede thuisbasis. En hier begint mijn origin story. Nou, ik kom dus natuurlijk uit mijn ouders. Dat klinkt zo leuk om te zeggen. Dat is ook wel interesting, als ik het zo zeg. Maar ik kom uit mijn ouders en nou ja, van oudsher is er eigenlijk altijd al een soort van een, nou, ik wil niet zeggen vloek gerust op mijn familie, maar mijn familie heeft het nooit breed gehad. En het was altijd wel een struggle met geld, vooral aan de Nederlandse kant. Zoals sommige van jullie weten ben ik ook Frans. Even Frans als ik Nederlands ben en andersom ook. Ik zeg nooit half, want je bent het niet half. Het stroomt allebei door me heen. Dus ik kom uit een Franse moeder en een Nederlandse vader. En aan de Nederlandse kant waren er eigenlijk altijd al heel erg veel struggles. En deze pakte mijn vader eigenlijk altijd even hard door in ons gezin. Waardoor ik, even kijken, 4 of 5 keer op straat heb gestaan. Als kind zijnde. En dat zijn echt hele heftige dingen om mee te maken. En mijn vader, nou, er is iets met hem. En dat zit niet helemaal goed. Er is iets met hem. En daardoor kon hij eigenlijk nooit zijn hoofd bij zijn werk houden. En nou ja, was de thuissituatie zeer gespannen met alle gevolgen van dien. En nou ja, dat resulteerde continu dus in het feit dat ik dus weer op straat stond met mijn ouders. En dat ik bij familie in moest wonen. En dat we maar er vandoor moesten. Of dat we bij bekenden in woonden. En nou ja, alles behalve stabiel, zoals jullie kunnen horen. En ik wil wel zeggen dat is prima, maar dat is helemaal niet prima. Vooral niet voor een kind. En nou, daardoor kreeg ik dus bijvoorbeeld ook geen zakgeld als kind zijnde. En dat is best wel heftig, want je ziet je vriendjes rondlopen. En die hadden zoiets van, hè, maar Shen, je hebt nooit zakgeld en je kleding is ouder en whatnot. Daardoor werd ik ook ontzettend gepest. Want, nou ja, kinderen die ruiken dat gewoon. Als je iets niet hebt of niet kan hebben, niet kan krijgen, ze ruiken het. Ik had ook altijd een hekel aan verjaardagen. Ik had echt van, oh, Gert, waar gaan we weer? Is er weer een verjaardag? Nou, ik kan niet naar een verjaardag van XYZ, want ik kan geen cadeautje meenemen. Of XYZ kan niet naar mijn verjaardag, want, nou ja, het wordt gewoon simpelweg niet gevierd, want er is geen geld. En, nou ja, dat zijn toch dingen als kind waar je ontzettend onder gaat lijden. Dus, dat was best een harde periode voor mij. En daar had ik best wel wat moeite mee. En dat mag ook. Dat mag als kind zijnde ook. Ontzettend. Dat is super begrijpelijk en dat is prima. Maar ondertussen had ik het idee dat ik dus daardoor in mijn thuissituatie gewoon niet gehoord werd. En dat deed des te meer pijn. Maar anderzijds heeft het ook alweer een potentieel geunlocked in mij die heel erg vreemd is. En die ervoor zorgde dat ik het maar zelf voor elkaar ging boksen. Dus ik was denk ik een jaartje of 5, 6 toen ik begon met Heitje voor een Karweitje. Nou, heel veel mensen van mijn generatie of ouder, die kennen dat nog wel. En dan ging ik voor een dubbeltje de afwas ergens doen. Of voor een gulden het hele huis stofzuigen. Of voor 50 cent een hond uitlaten. Of voor een piek de kattenbak verschonen van mensen. Dus ik was eigenlijk een soort... volgens mijn partner, zij zegt altijd... Oh, jij was al heel vroeg aan de kinderarbeid. Ja, dat klopt ook wel. En daardoor kon ik mezelf ineens dingen veroorloven. Kon ik ineens op woensdagmiddag naar het zwembad met mijn beste vriendinnetje. Daardoor kon ik ineens gewoon weer dingen doen. Kon ik die ene pop halen. Of nou ja, die diddelstickers. Oh, gut, die kijk ik nogal van vroeger. En daardoor kon dat ineens. En toen dacht ik bij mezelf, oh oké, dus ik kan voor mezelf zorgen. Nice. Nou, en toen was ik een jaartje of 13, 14. En toen begon ik met mijn eerste baantje. Maar toen begon het gedonder met mijn vader. Ja, des te erger eigenlijk. Hij begon al gelijk om geld te smeken en te bedelen. En te zeggen zo van, joh, weet je, ik heb geld nodig voor sigaretten. Of we komen boodschap tekort. Schiet jij het even voor. Nou, dat ging dus in alle oneindigheid door. En vaak deed ik het wel, totdat ik het niet meer deed. En toen zei mijn vader tegen me, ja maar jij woont hier en ja maar jij moet naar mij luisteren en ja maar dit, ja maar dat. Maar dat is echt super heftig. En ik zei tegen hem, joh, ik ben toch al een ongewenst kind. Ik hoor hier niet eens te lopen. En ik was een puber. Ik zei dat, ik was een puber. En eerlijk waar, ik ben een soort ongewenst kind. Mijn moeder zegt altijd van niet. Ze zegt, ja maar je bent er voor een reden, bladibla. Maar ik had er niet moeten zijn. Mijn moeder is namelijk per ongeluk zwanger geworden. En nou ja, omdat mijn vader dus zei zo van, joh, als je het kind weg laat halen, dan maak ik het uit met je. Als je het kind weg laat halen, dan maak ik het uit met je. En nou ja, sinds dat ik dat heb gehoord, dat blijft je voor altijd bij. Dat blijft je achtervolgen. En dat is zo interessant wat dat met je doet. Want aan de ene kant ontwikkel je een soort van haat voor het leven. Maar aan de andere kant heb je ook wel zoiets van, weet je wat? Bitch, ik zal je bewijzen dat ik hier ben om een reden. Nou ja, anywho, op de middelbare school ging ik werken. En begon ik ook eigen handeltjes in snoepjes en klapblokjes en telefoonhoesjes op den duur. Want toen kreeg ik die klaptelefoons en zo. En van die hangertjes die je eraan kon bevestigen. Dus dat had ik ook heel snel door. Ik dacht, oké, dat kan ook. En ja, op mijn 15e kwam ik terecht bij de trekpleister. Nou, en aan hun heb ik zoveel te danken. Want dankzij mijn lieve collega's daar zo, die hebben mij echt onder hun hoede genomen. Ik heb ze uitgelegd, zo van, joh, zo en zo is het thuis. Help, ik weet niet waar ik moet kijken met mijn hoofd. En mijn collega's daar, die waren super begripvol. En die hadden voor heel erg veel dingen ja, een soort van oog. En ik was ook de jongste van het team, dus... Ja, ze traden heel beschermend naar me op en heel liefdevol en heel... Nou echt, ik kan ze wel kussen, want nou ja, dankzij hun heb ik dus, 11 jaar lang bij A.S. Watson gewerkt. En ja, en zodoende ben ik daar toen ook op mijn 18e manager geworden. En heb ik de drogisterijopleidingen mogen doen en MBO management en whatnot. En toen ik tegen ze zei, toen ik 17 was, jongens, ik wil mijn eigen zaak beginnen. Nou, des te... steunvoller waren ze toen. Ze zeiden, joh, Shen, ga het gewoon lekker doen. En weet je, je werkt hier toch niet fulltime. Want ik heb altijd een hekel gehad aan fulltime in loondienst werken. Je werkt hier toch niet fulltime. Ga het proberen. Nou, toen ik dat dus wilde doen. En toen ik dus ook naar Hogeschool Zuid wilde om Japans te gaan studeren. Toen viel mijn leven nog een keertje in duigen. En dat was echt heel interessant. Want dat heeft echt een hele omslag gemaakt, als het ware, in mijn leven als mens, als ondernemer, als dienstenaar voor andere mensen in een winkel. En de manier waarop het in duigen viel was eigenlijk... Nou, mijn ouders die besloten dus eigenlijk al toen ik 15, 16 was om terug te gaan naar Frankrijk. Maar dat kwam er nooit van en dat ging nooit helemaal goed. En het was ondertussen ook al een keertje gebeurd dat zij naar Frankrijk vertrokken. Dus dat mijn moeder en dat mijn vader weer wilden scheiden. En toen kwam mijn moeder maar weer in Nederland. Dus nou, heel veel chaos en heel veel rotzooi aan mijn hoofd. En toen ik was nog geen 17. En toen zeiden mijn ouders, ja, wij gaan naar Frankrijk. Nou, ding, 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 ding. De alarmbellen in mijn hoofd, die gingen af. Ik weet nog, die zomer, voordat ik het wist, wilde ik mijn vader de papieren van Hogeschool Zuid laten tekenen. En mijn vader, die zei tegen me, ja, maar Shen, ik ga dit niet tekenen. Want dan weet de overheid alles van me. Nou, jongens, echt, mijn wereld stortte in één. Het was een verschrikkelijk gevoel. Het was echt alsof de grond onder mijn voeten wegzakte. En toen mijn ouders dus zeiden, ja, wij gaan naar Frankrijk. Niet in overleg met mij. Niet in overleg met mijn broertje. We hadden er niks over te vertellen. En aan zich, een kind in een goede relatie met ouders hoort daar ook niks over te zeggen te hebben. En hoort de ouders volledig te vertrouwen. Ik had er dus geen vertrouwen meer in, zoals jullie kunnen ruiken. Ik zei, jongens, ik blijf hier. Ik doe het niet. Ik ga niet naar Frankrijk toe. En toen heb ik met mijn oom en tante aan de telefoon gehangen. Ik geloof diezelfde middag nog. En heb ik gezegd, jongens, ik heb een plek nodig om te wonen. Ik heb een baan. Ik ben heel gemotiveerd. Help alsjeblieft. En mijn oom en tante zeiden tegen me, oké, kom vanavond langs. Vanavond op de koffie. We willen je gelijk zien. En zonder te twijfelen. Ach, en echt als ik het erover heb. Echt mijn hart, mijn stem. Alles in mij breekt, maar het wordt ook weer gemaakt. Mijn zielsvreugd, oei, oei. Maar ja, toen ging ik dus 's avonds bij op de koffie. En toen zijn we het gaan bespreken. En toen zei mijn tante, oké, als je hier komt wonen, wil ik wel dat je voor je eigen dingen gaat betalen en je huur. En ik heb daar dus een nachtje over geslapen toen. En toen dacht ik mezelf, nou weet je, als ik zo gemotiveerd ben en als ik denk dat ik alles zo goed kan in mijn eentje, dan moet dat ook wel gaan lukken, toch? Dus ja, zodoende ben ik dus bij mijn oom en tante gaan wonen. Ik denk dat ik binnen een maand over was. Ik was er ook helemaal klaar mee. Ik dacht, jongens, ik ga niet meer met jullie. Ik vind prima dat jullie nog een soort van in mijn leven zijn. Maar voor mij houdt het hier gewoon op. Het is een soort van abusieve relatie mijn hele leven lang geweest. En reverse parenting sinds dat ik 8 ben. En heel eventjes voor de mensen die niet weten wat het is. Dat is eigenlijk als de ouderschapsrollen heel snel al worden omgedraaid in het leven van een kind. En jij voor dingen op moet draaien, zoals huishouden en boodschappen. En als adviseur functioneert voor je ouders. En eigenlijk al dat soort dingen wat je niet hoort te doen. Ik dacht, het houdt gewoon op. Het is nu gewoon klaar. Dus ik ben voor het eerst in mijn leven echt knijterhard voor mezelf opgekomen. Ik ben naar mijn ouders toe gegaan. Ik heb gezegd, joh jongens, leuk, lief en aardig. Ik ga niet mee. Veel plezier. En ik ben ondertussen wel meegeweest met mijn ouders om naar een huis te kijken. En ik zou gelijk tegen mijn ouders, nee, dit gaat hem niet worden. Nou, lang verhaal kort, dat huis dat is nog steeds niet helemaal toppie-oppie, maar goed. Ja, en mijn oom en tante hebben mij eigenlijk helemaal in bescherming genomen. En in eerste instantie, mogen jullie ook eerlijk weten, was mijn tante, die had toch wel zo haar zorgen en haar twijfels door mijn achtergrond van bij mijn ouders. Mijn oom en tante zijn juist een heel gekalibreerd leven gewend. Heel, ja, ik wil niet zeggen net als smetvrees, maar gewoon netjes en strak en gewoon goed, weet je wel. Gewoon goed geregeld. Dus mijn tante die had er een beetje een hard hoofd in. Maar ik denk dat we binnen een half jaar waren we aan elkaar gewend. En had ik zoiets van, hey, dit is mijn plek. En op een gegeven moment zei mijn tante ook, ja, Geneviève, wat jij nodig hebt is gewoon een beetje stabiliteit en liefde. En bij God, dat hebben ze mij ook gewoon gegeven. En daar was ik zo aan toe. En nou ja, toen ik dus bij mijn oom en tante ging wonen, toen ben ik dus aan mijn eerste zaak begonnen. Heb ik het weggedrukt dat mijn vader de papieren van de universiteit niet wilde tekenen. En had ik zoiets van, weet je wat, dan gaan we het zelf maar doen. Dus toen ben ik autodidact begonnen met andere talen leren. Ik vind talen zelf ontzettend leuk. Ja, heb ik mijn eerste webshop opgestart. Eigenlijk in het voorstadium van dropshipping. Aan de haal met Alibaba spullen opzoeken, laten overkomen, bij mensen laten afleveren. En ik zeg echt voorstadium, want er zat toch wel een verschil in. Het kwam allemaal eerst naar ons huis toe. En dan ging ik alles uitpakken, ging kijken of het wel in orde was. En pas als ik zoiets had van, oké, het is in orde. Toen ging het in mijn heel achterlijk lelijk gebouwde webwinkel. was echt niet te filmen. Het was zo lelijk. Maar hey, het verkocht. Nou ja, door de jaren heen. Want ik wist natuurlijk nog niks van prijs. En ik wist nog niks van marketing. En ik wist nergens wat van. Ik weet wel dat het in me zat. Want het verkocht. Ik dacht, nou weet je. Ik doe de inkoop keren 2,5. Dat vind ik een mooie formule. Uiteindelijk in mijn latere opleiding heb ik ook al geleerd dat dat dus ook wel klopt. Ben ik het gaan verkopen. En ik ben zelf voor mijn tickets gaan sparen. Om uiteindelijk dus naar Azië te kunnen. En ik was van, ja, weet je, als het zo moet, dan maken we gewoon met een omweg dromen waar. En dat is helemaal goed. Ik vond het helemaal best, helemaal prima. Dus zodoende heb ik dat gedaan. En ik was, geloof ik, 21, 22 toen ik voor het eerst in een vliegtuig zat en naar Azië ging. Mijn Aziatische talen en kunsten ging uitoefenen. En het land wat ik toen bezocht, dat was Zuid-Korea. En toen ben ik helemaal verliefd geworden op dat land. En ben ik helemaal autodidact de taal gaan leren. In mijn vrije tijd op Duolingo, op de alleroudste variant. Want die was toen net uit, geloof ik. En dat zag er natuurlijk niet uit. Maar hey, het werkte als een tiets. Dus mij hoorde je niet klagen. En ondertussen was ik dus online winkeltje aan het spelen. En ook in het echte winkeltje aan het spelen met mijn personeel. En nou, mensen, ik was voor het eerst in mijn leven gewoon gelukkig. En dat heeft echt 20 jaar moeten duren. En ik weet dat het bij sommige mensen veel langer duurt. Maar ik was gewoon, ik was er eindelijk. Ik dacht bij mezelf, fuck yeah, ik ben er. En zoals heel veel van jullie weten, ik censor niet in mijn podcast. Als ik fuck yeah wil zeggen, dan zeg ik lekker fuck yeah. Dus ja, dat ging gewoon lekker door, dat deze ding. Ik had toen natuurlijk mijn hbo niet gevolgd. En ik wist niet meer wat links en wat rechts was in terms of opleiding. En toen ben ik uiteindelijk ook mbo-scholingen gaan doen via AS Watson. Nou, hun ben ik ook ontzettend dankbaar. Want ja, ik heb gewoon zoveel mogen oppakken. Wegens hun, door hun. En zulke mooie teams mogen draaien. En zoveel ervaring op mogen doen als broekie. En het feit dat toen ik een keertje 18 was, dat mijn toenmalig manager zei, nou Shen, hier heb je sleutel. Ik en een collega, wij gaan even carnaval vieren. Dik doei. En ik zal geen namen noemen, want ik wil natuurlijk niet voor blok zetten. Maar het is wel gebeurd. En daardoor heb ik, ja, tezamen met de zaak en met het feit dat ik ineens mijn eigen rekeningen en zo moest gaan betalen, heb ik zo'n kracht opgebouwd. En dat was hartstikke mooi. Nou, fast forward, 3 keer naar Zuid-Korea, Zuid-Koreaanse vriend, bla bla bla. Toen dacht ik, nou weet je, ik ga lekker naar het hbo. En we gaan een hbo CE doen, commerciële economie met affiniteit marketing. Dus dat heb ik gedaan. Nou, ik dacht natuurlijk dat alle lariekoek in mijn leven over was. Maar niets was minder waar. Ik raakte bevriend met een dame in kwestie op mijn school. En deze dame in kwestie, die ze leek hartstikke leuk en ze leek hartstikke lachen. Oh ja, jongens, heel even zodat jullie het weten. Ik zit ontzettend op het queer spectrum en dat is helemaal prima. Maar goed, deze dame in kwestie, die was me dus een beetje aan het versieren. En die was me een beetje aan het inpalmen. Ze was me aan het lovebomben. Had ik door op een gegeven moment. Een beetje te laat. Maar oké, ze was me dus aan het lovebomben. En wij raakten bevriend. En uiteindelijk uitgemaakt met mijn toenmalige vriend. Echt een van de stomste dingen die ik ooit had kunnen doen. Die ik ooit in mijn hoofd had kunnen halen. Want het was een hartstikke leuke jongen. Maar goed, weet je, je bent jong. Je bent onbezonnen. Je doet rare dingen. En iedereen, tenminste, heel veel mensen hebben wel een liefde waarvan ze denken, oh jongens, heb ik zo verpest. Ja. En toen kreeg ik dus een soort van verkering met haar. En ik zeg een soort van, want het is nooit helemaal uitgesproken. Het is nooit helemaal zijn ding gaan doen. Zoals dat het normaal doet, bij een normaal koppel. Hè? En die relatie, die sloeg eigenlijk al heel snel om in mentaal en verbaal geweld. En naderhand ook in fysiek geweld. Zij was ontzettend narcistisch, ontzettend jaloers, ontzettend groot kreng. Nou ja, een heel lang verhaal, heel kort. Ze heeft dus uiteindelijk ook al mijn socials en al mijn zakelijke accounts. Ze heeft alles een hard reset gegeven. Alles verwijderd. Nou, de grond zakte wederom onder mijn voeten weg. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Ik stond echt heel even stil. Ik weet nog dat ik er aankeek. En dat ik zei, waar zijn al die apps heen van mijn telefoon? Oh ja, die heb ik verwijderd. Want je krijgt te veel aandacht, zegt ze. Maar dat had ze heel snel al. Dat ze zei, ja, ik wil niet dat je met die en die koffie gaat drinken, want dan ga je de slet uithangen. Ik wil niet dat je dat en dat gaat doen, want dan ga je met al die jongens naar bed. Ik wil niet dit, ik wil niet dat, ik wil niet zo, ik wil niet zus. En als ik wel zoiets had van, nou, ik ga nu met mijn vriendinnen vanavond een wijntje drinken, dan kreeg ik er gewoon klappen op te koop. Maar goed, zij heeft dus alles een hard reset gegeven en alles verwijderd. En op dat moment dacht ik, oké, nu is het het is gewoon klaar. Ik wil dat jij weggaat. Ja, toen veranderde ze natuurlijk helemaal in een stalker. En ik was ondertussen, nou ja, van inkomsten van A.S. Watson natuurlijk gehalveerd. Want ik ging studeren en geen fulltime inkomen meer. Dat ging allemaal naar parttime. En ik had ineens geen inkomsten meer van de webshop. Nou, dat was echt... Mijn wereld stond op z'n kop. En ondertussen had ze me ook nog in de schulden gewerkt. Want met haar lovebombing en haar mentale manipulatieve gedrag... had ze me ook helemaal de tering ingeholpen en was ik helemaal blut. En dat was echt zwaar. En op dat moment zag ik dat allemaal niet zo goed. Maar nu ik erover nadenk, denk ik... Oh ja, maar dat is mij overkomen. En dat is gewoon legit. Heel veel mensen gaan hier doorheen. Of je nou een man of vrouw bent en of het nou door een man of vrouw wordt gedaan. Het mentale, het fysieke, monetair misbruik. Het gebeurt. Overal. En het gebeurt bij 1 op de 5 mensen. Dus jongens, hou alsjeblieft wel even een oogje op de mensen om je heen. Want 1 op de 5 mensen heeft sowieso te maken met... Wat is het? Mentaal geweld. En 1 op de 10 met fysiek. En 1 op de 20 seksueel. Nou, ik tikte gewoon lekker al die vakjes aan. Nou, anywho, toen ik tegen haar zei... Zo van, joh, je mag van mij echt wel eventjes met de noorderzon verdwijnen. Heel netjes vertaald. Ging ze dus helemaal over in stalker mode. En stond ze gewoon om 11 uur 's avonds bij mij voor de deur. En was ze aan het bonken. En belde ze me 50 keer op een dag. En ik kwam er niet van los. En het ergste was, we zaten bij elkaar op de hogeschool. In Utrecht. En ik dacht bij mezelf, ik kom hier gewoon nooit meer vandaan. En toen heb ik haar dus echt duidelijk gemaakt dat ze echt weg moet. En dat ik haar niet in mijn leven moet hebben. En op een gegeven moment dacht ik, nou weet je, het is mijn broers verjaardag. Die zit in Frankrijk. Het zal wel goed zijn als ik wel even naar Frankrijk ga. En mijn zinnen ga verzetten. En heel eventjes lekker gewoon daar mijn ding ga doen. En nou even mijn familie daar opzoek. Want ja, die miste ik natuurlijk ook zonder hand wel een beetje. En diezelfde nacht, de nacht voor een van mijn laatste tentamens, want dat had ze natuurlijk ook nog eens, die manipulatieve mensen die zoeken de momenten uit. De nacht waarvoor ik dus mijn laatste tentamen zou hebben van die proefweek en voor dat, nou, ik zou dus na mijn tentamen vertrekken naar Frankrijk, stond ze dus om 2:30 s'nachts voor mijn raam. Heeft ze mijn raam helemaal ingekacheld met hamers en met messen en ook raam bij mijn voordeur. Nou ja, dat stond daar dus gewoon om mij gezellig te komen vermoorden. En ik dacht echt bij mezelf, wat de fuck heb ik nou weer aan mijn panty hangen dan? Bro, wat de flip is dit? Ik dacht, jongens, het moet een keer ophouden. En ik wenste mezelf echt dood. Ik wilde echt, kleine trigger warning, maar ik wilde er vanaf. Ik wilde overal vanaf. Ik dacht, nee, dit is hem gewoon niet. Maar goed, zij was dus aan het rommelen bij mijn deur en ze gilde maar... Doe die deur open, bla 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 bla. En ik wist wel dat ze natuurlijk in mijn 100 was. En ze liep al de hele avond rond in Alphen. Waarop ik dus mijn oom belde en zei tegen mijn oom zo van... joh, kom alsjeblieft hierheen, want ik trek het niet in mijn eentje thuis. En hij kreeg ook aardig door wat er gaande was met deze dame in kwestie. En dat ze gewoon niet in mijn 100 was. En op een gegeven moment zei hij tegen me zo van... joh, moet ik naar huis gaan? En toen zei ik, nee joh, ik ga wel slapen. Komt goed. S'nachts gebeurt toch niks, dan moet je toch achterlijk zijn om dat te doen. Nou ja. Ze was dus achterlijk. Ik ben dus door mijn huis heen gerend. Ik heb tegen mijn katten gezegd, jongens, ga onder die bank zitten en verstop je. Want deze is gestoord. En de katten die hebben wonder boven wonder naar me geluisterd. Ik ben naar het balkon gerend. En I kid you not, ik woon op dit moment op de 6e verdieping. Ik ben over die heling heen geklommen. En ik ben naar de buren toe geklommen. En onderweg over die reling liet een van mijn armen die reling los. Ik viel bijna naar beneden van de 6e verdieping. Doodsangsten. Dat was echt niet tof. Maar goed, nou, zij heeft uiteindelijk maar 3 maanden vastgezeten. De minder toerekeningsvatbaar, bla bla bla. Dus dat soort gezanen. Dus als iemand niet helemaal 100 is, dan krijgt diegene nog steeds niet wat hij hoort te krijgen. En ondertussen heeft ze ook het leven verpest van een paar andere dames. Dus het is echt een psychopathisch probleemgeval. Net zoals... heel veel van dat soort mensen dat zijn. Maar goed, dat eerste jaar daarna functioneerde ik nul. Niks. Er kwam helemaal niks uit mijn handen. helemaal niks uit mijn hoofd. En dat was zo pijnlijk. Dat deed zo ontzettend veel pijn. Dat ging echt door merg en been. En ik kon niet meer. Ik kon mezelf niet meer dragen. En het was natuurlijk 's nachts gebeurd. Ik durfde niet meer te slapen. Ik sliep overdag en was 's nachts wakker. En op een gegeven moment ben ik daardoor ook vrienden kwijtgeraakt. En heb ik gezegd tegen mijn geliefde baan bij AS Watson, jongens, ik moet ermee kappen. En ben ik met alleen maar mijn P van school gegaan. Heb ik gezegd, jongens, ik trek het niet. Ik trek het niet. Nou, dat was natuurlijk niet zo heel gek ook, want ik was zwaar getraumatiseerd. En ja, de ene psycholoog na de andere, die kon mij niet helpen, want ik kon er gewoon niet doorheen. En gelukkig kreeg ik dus in de tussentijd mijn huidige partner aan mijn zijde, die echt mijn ride or die is. En ik weet ook gewoon dat als ik mijn huidige partner niet had gehad, dat het echt nog wel eens heel slecht met me af had kunnen lopen. Dus wederom weer een soort van beschermpersoon in mijn leven, waardoor ik dus wel weer ineens dingen kon oppakken. Ik bedoel, we hebben allemaal motivator nodig, maar deze persoon is wel veel meer dan dat geweest. En al die nachtmerries en het 's nachts leven en overdag slapen, dat heeft denk ik een jaar, anderhalf geduurd. En ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat dan nog best wel een soort van kort is. En dat ik mezelf er echt doorheen heb geramd. En toen ben ik maar weer bij een ander bedrijf in loondienst gaan werken. En als ik het zo goed uit mijn hoofd heb, dan was dat T-Mobile waar ik toen terecht kwam. En zij hebben er ook voor gezorgd dat ik weer gewoon een soort van ritme in me kreeg. Ja, daar ben ik ook gewoon ontzettend dankbaar voor. Dat was echt heel erg fijn om hun als het ware aan mijn zijde te hebben. En om ervoor te zorgen dat ik toch weer wat had en dat ik toch weer kon opbouwen. En dat ik dat ik gewoon weer wat kon doen. En dat was voor mij echt een zegen. Dus T-Mobile nu Odido dan. Dank daarvoor. Jullie hebben mij weer geholpen met op mijn benen staan. En met op kracht komen. En met weer dingen willen doen. En weer vertrouwen krijgen in mensen. En weer een winkel durven openen en durven sluiten. En ja, dat is gewoon iets heel moois als een partij dat voor je kan doen. En ze hebben zelf geen idee dat ze zo'n invloed op je uitoefenen. En nou ja, toen ik dus bij Odido werkte, toen opende ik eigenlijk weer een webshop. En langzaam maar zeker ben ik mijn leven weer gaan oppakken. Had ik zoiets van, weet je, ik heb hier schoon genoeg van. Ik ga niet zitten mokken. En nou ja, de ondernemers zijn vaak toch al wel een ander type mens. Ik bedoel, ik hou er zelf ook niet van om zielig te gaan zitten doen in een hoekje. Ik ga liever mijn eigen ding doen en knallen. Net zoals nu, want ik neem dit op en ik heb daar geen probleem mee. Als er inspiratie naar me toe komt, dan gebruik ik het. Punt. En ja, zodoende eigenlijk. Nou ja, daarna ben ik er eigenlijk achter gekomen, tussendoor eigenlijk al, bij mijn eerste shop, dat ik marketing heel erg leuk vond en dat ik PR heel erg leuk vond en mensen servicen, ontmoeten en ervoor zorgen dat de zaken eigenlijk gewoon goed gingen en dat alles draaide. Dus zodoende ben ik toen ook de marketing voor mijn eigen webshop gaan opschroeven. Heb ik een master gedaan in marketing en een MBA. En ben ik eigenlijk gewoon weer gaan vlammen. En nu met ambitieuze mensen. Nou, dat heb ik per ongeluk 2 jaar terug opgestart. Dat is ooit een keertje gekomen als kleine Facebookgroep van mezelf. Waarin ik zoiets had van, oké, weet je, ik heb geregeld nog vragen als ondernemer. En als ik die nog heb, ben ik vast niet de enige. Andere mensen hebben ze dan ook nog. Toch? Bedoel, wat zou je denken? En ik was natuurlijk gewoon nog aan het zzp'en en zo als marketeer. Maar ik had op een gegeven moment 10 aanvragen van leden per week. 20, 30, 40. En toen dacht ik, nou, misschien is het na nu een jaar. Toen zat ik op de 1500 leden of 1200. En toen dacht ik dus na een jaar, weet je wat, we gaan er wat branding tegenaan gooien. We gaan ervoor zorgen dat deze groep herkenbaar wordt. Oh, en ook nog iets, apart from that, dat is dus dat ik ook mannen toeliet in de groep. En er ook voor wilde zorgen dat het eigenlijk een soort van communitygroep werd waar mannen ook heel erg in welkom waren. Want ik ken heel erg veel van die lady Facebook communities en er is niks mis mee. Maar ik mis toch iets in de energie daar. Ik ben zelf een praktisch mens. Heb dat ook graag om me heen. Maar ik heb ook ik heb dames en heren energie nodig. En een gezonde mix daarvan is altijd goed. Dus ja, en na een jaar ben ik geloof ik bezig geweest met de kleuren. En domeinnaam en dat soort dingen. En nou ja, gelukkig had ik natuurlijk al mijn eigen ervaring van met klanten samenwerken en websites bouwen en marketing doen en dat soort dingen. Fast forward to today. We zitten nu op 27, bijna 2800 leden. En de groep groeit iedere dag en ik mag allemaal mooie dingen ondernemen met en voor jullie. En mijn service hart wordt hier heel erg blij van. En eerlijk, het is niet mijn... Het heeft geen groot winstoogmerk. Alles wat ik neerzet, alles wat ik doe, dat is niet om er rijk van te worden. En heel veel mensen zeggen, ja, maar als ondernemer heb je toch wel dat doel nodig, bla bla bla. En tuurlijk, alles wat ik extra meeneem, dat is leuk meegenomen. Alles wat ik extra verdien. Maar het gaat er voor mij niet om volgend jaar 10 miljoen om mijn rekening te hebben. Het zou leuk zijn, even cash een huisje aftikken. Maar ik zie dat geld zowel gelukkig als heel ongelukkig kan maken. Ik bedoel, ik heb dat gemerkt in mijn jeugd. Zodra er geld was, verbraste mijn vader het weer en had ik weer geen huis. Dus ik heb nu gewoon liever een stabiel inkomstenpatroon met mijzelf als marketeer. En zometeen hopelijk fulltime met ambitieuze mensen. Zonder huge winstoogmerk, zonder dat ik mensen uit ga lopen kleden voor dingen. Houdt wel in dat ik iets harder moet werken, omdat de prijzen lager zijn, omdat ik meer mensen wil servicen, omdat ik geen 10k trajecten aanbied. Maar ja, anderzijds, weet je, op ieder potje pas een dekseltje en ik weet ook wel dat de goede mensen naar me toe zullen komen hiervoor. Dat ik er ook gewoon heel veel moois uit zou mogen halen. En jullie als leden, als luisteraars, als LinkedIn-connecties, als Instagram-volgers, als TikTok-volgers. Jullie brengen me altijd zo'n lach op mijn gezicht en dat is echt waar ik het voor doe. Ik doe het echt met hart voor de zaak en heb dat door de jaren heen mogen ontwikkelen en heb door de jaren heen mogen leren buffelen. En ik ben daar blij mee. En echt, ja, dank daarvoor. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar mijn origin story. Ik hoop dat jullie het wat vonden. Ja, ik zal nu ook één keer in de zoveel tijd een leuke aflevering opnemen. Net zoals de naam van deze aflevering. Het is een moment met Shen, ambitieuze mensen. En dat wordt één keer in de 3-4 afleveringen. Dan krijg je dan een kwartiertje, half uurtje gewoon met mij. En dan ga ik gewoon mijn brein loslaten op één onderwerp. En nu was dat dus mijn origin story. Dus ja, hey, bedankt voor het luisteren. Een hele, hele fijne, mooie dag toegewenst. En ik spreek jullie allemaal snel in de community, op LinkedIn, op alle andere socials. En ik hoop oprecht dat jullie ook af en toe bij een van de events aanwezig zijn. We hebben weer allemaal moois op programma staan. Kijk zeker ook heel eventjes naar de Instagram challenge die eraan zit te komen. Want dan gaan we gewoon weer lekker vlammen. Er zijn weer allemaal cowork ochtenden ingepland. En ik mag binnenkort waarschijnlijk naar een hele leuke locatie in Rotterdam kijken. Om ons daar ook weer live van mooie dingen te voorzien. Alright. Hey, tot de volgende keer. Doei doei.